Goedenavond, broeders en zusters. Welkom in deze dienst. Ook degenen die nu of elders meeluisteren, of later in de week via een opname. Ik heb voor u de volgende mededelingen van de kerkraad. De collecte is vandaag bestemd voor de diaconie. De bloemengroet is vanmorgen meegegaan met de doopouders. Op zaterdag 5 oktober verblijden de heren Wilfred en Trudy Jongeneel met de geboorte van een zoon en Ruben met een broertje. Stan Benjamin. Zijn roepnaam is Stan. De familie Jongeneel meldt ons dat ze erg trots zijn en dankbaar voor hun prachtige zoon en lieve broertje. Vanmorgen hebben we voorbeden gedaan voor de doop van Rebecca Meij en Jari Stolten, de geboorte van Stan Jongeneel, mensen voor wie door reorganisatie hun baan op het spel staat en de situatie voor de vluchtelingen in Noord-Syrië. In deze dienst zal dominee Renier Drop ons voorgaan. Na de handdruk gaan we staan en zingen we ons aanvangslied uit Hemelhoog 23, Wat hou ik van uw huis. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Goedenavond. Wat hou ik van uw huis? Goed om hier te zijn in Gods huis. Dit is Gods huis. In ieder geval omdat we hier bij elkaar zijn als gelovigen in de naam van Jezus. Verwachtend opziend naar God. In de naam van Jezus opziend naar God. Aan het hart van de Vader. En dat is ook ons doel deze avond. We zijn bij elkaar om aan het hart van de Vader te zijn. En laten we ook met die gedachte even stil zijn. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die nooit loslaat wat zijn hand begonnen is. Want onze God, de Heer, is trouw tot in eeuwigheid. En genade zij u, vrede en barmhartigheid van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. We zingen van een God van trouw. Vader, God, het is goed om in uw huis er te zijn. Om samen te zijn, aanwezig in de naam van Jezus, opziend naar u. Terwijl we zingen, dat we onze hulp van u verwachten, dat u een God van trouw bent. Dat u een God bent die voor ons is. En dat we elk moment van ons leven op u mogen vertrouwen. U wilt zo'n God zijn voor ons. Heer, we prijzen u, we aanbidden u dat u zo'n God bent. En dat we ook tot u mogen naderen vanwege Jezus Christus. Vanwege wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft. Dat hij, Zoon van God, het woord naar de aarde is afgedaald. Mens is geworden, een van ons, kwetsbaar, van vlees. Dat hij gestorven is, begraven en ook weer opgestaan. de opgestane Heer. En in zijn naam zijn we hier aanwezig, in zijn naam naderen we tot u. En in zijn naam, de naam van Jezus Christus, roepen we u aan. En vragen we u, biddend, Heer, wees hier in ons midden. En geef in hoe we hier zijn, samen, in de naam van Jezus, dat uw geest hier is en dat uw geest hier mag werken. Wanneer uw woord strakjes opengaat en wordt gelezen, dat uw geest, die het geïnspireerd heeft in het opschrijven, ook hier inspirerend zal zijn in het lezen, in het luisteren, in het horen en in ons hart zal werken. Ook tijdens de prediking, tijdens het gebed, in het zingen, dat u aanwezig bent en dat het zal zijn echt een zijn aan het hart van u, Vader. Dat we dichter tot u mogen naderen, meer over u mogen horen, groter over u zullen denken, vrijmoediger worden in ons gebed tot u, dichter tot u durven te naderen. Vanwege wie u bent. Zegen zo dit samen zijn. In de naam van Jezus Christus. Amen. Dan wil ik Lammy naar voren vragen om Lammy Verkerk om de schriftlezing te lezen. En die komt uit Genesis hoofdstuk 32.
Genesis 32, vers 2. Ben ik goed te verstaan? Ja, iets dichter nog erbij? Ja? Okay. Ja, prima. Ja. Jacob trok verder. Plotseling verschenen er engelen van God op zijn weg. Een leger van God riep Jacob uit toen hij hen zag. En hij noemde die plaats Mahanaim. Jacob stuurde boden vooruit naar zijn broer Esau in Seir, het gebied van Edom, en droeg hun het volgende op. Jullie moeten tegen mijn heer zeggen, tegen Esau, uw dienaar Jacob laat u weten dat hij een tijd lang bij Laban heeft gewoond en pas nu bij hem is weggegaan. Hij heeft daar runderen, ezels en schapen en geiten in bezit gekregen en ook slaven en slavinnen. Deze boodschap laat hij aan u, zijn heer, overbrengen, in de hoop dat u hem goedgezind zult zijn. Toen de boden bij Jacob terugkwamen, meldden ze hem: we zijn bij uw broer Esau geweest en hij komt u tegemoet met 400 man. Jacob schrok hevig. Het angstzweet brak hem uit. Daarom verdeelde hij zijn mensen over twee kampen, evenals zijn schapen en geiten en zijn runderen en kamelen. Als Esau op het ene kamp afkomt en daar alles dood, dacht hij, dan kan het andere kamp tenminste nog ontkomen. En hij bad, God van mijn voorvader Abraham, God van mijn vader Isaac, Heer, die tegen mij gezegd heeft, ga terug naar je land, naar je familie. Ik zal jou voorspoed geven. Ik ben alle weldaden en al de trouw die u aan mij, uw dienaar, bewezen hebt, niet waard. Met alleen mijn stok ben ik in de tijd Jordaan hierover gestoken. En nu kan ik mijn mensen zelfs over twee kampen verdelen. Ik smeek u, red mij uit de handen van Esau, mijn broer. Ik vrees dat hij ons zal aanvallen en mij en iedereen zal doden. Ook de kinderen en hun moeders. U hebt in mezelf gezegd, ik zal jou grote voorspoed geven en veel nakomelingen. Ze zullen zo talrijk zijn als de zandkorrels aan de zee. Niet te tellen zullen ze zijn. Nadat Jacob de nacht daar had doorgebracht, stelde hij uit het vee dat hij bezat een geschenk voor zijn broer Esau samen. 200 geiten en 20 bokken, 200 ooien en 20 rammen. 30 nog zogende kamelen met hun veulens. 40 koeien, 10 stieren, 20 ezelinnen en 10 ezelshengsten. Elk van die kudden stelde hij onder het toezicht van de knecht. En hij gaf de knecht een opdracht om voor hem uit te trekken. En tussen de verschillende kudden een ruime afstand te laten. Tegen de eerste knecht zei hij: als je mijn broer Esau tegenkomt en hij vraagt je bij wie je hoort en waar je heen gaat en van wie de dieren zijn die je voor je uitdrijft, dan moet je zeggen, ik hoor bij uw dienaar Jacob. En dit is een geschenk dat bestemd is voor zijn heer, voor Esau. Jacob zelf komt achter ons aan. Ook de tweede en de derde knecht en alle verdere knechten die hij met de kudde meestuurde, droeg hij dit op. Jullie moeten precies hetzelfde tegen Esau zeggen als jullie hem tegenkomen, zei hij. En vergeet vooral niet te zeggen, uw dienaar Jacob zelf komt achter ons aan. Hij dacht namelijk, ik zal proberen Esau mild te stemmen met het geschenk dat ik vooruit stuur. Pas daarna durf ik hem zelf onder ogen te komen. Misschien is hij dan bereid mij welwillend te ontvangen. Zo ging het geschenk voor hem uit, maar zelf bleef hij die nacht nog in het tentenkamp. Het was nog nacht toen Jacob opstond en de Jabok overstak op een doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn 11 kinderen. Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen. En er worstelde iemand met hem, totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jacobs heup aan. En daardoor raakte Jacobs heup tijdens de worsteling ontwricht. Toen zei de ander, laat mij gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. De ander vroeg, hoe luidt je naam? Jacob, antwoordde hij. Daarop zei hij, voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt met God en met mensen gestreden en je hebt gewonnen. Jacob vroeg, zeg me toch hoe u heet. Maar hij kreeg een antwoord, waarom vraag je naar mijn naam? Toen zegende die andere hem daar. Jacob noemde die plaats Peniel, want, zei hij, ik heb oog in ogen met God gestaan en ben toch in leven gebleven. Zodra hij bij Peniel was overgestoken, zag hij de zon opkomen. Jacob liep mank. Omdat de ander hem had aangeraakt bij de spier die boven het heupgewricht ligt, eten de Israëlieten de heupspier niet tot op de dag van vandaag. Plotseling zag Jacob Esau op zich afkomen met 400 man. Toen verdeelde hij de kinderen over Lea, Rachel en zijn twee bijvrouwen. De bijvrouwen en hun kinderen liet hij voorop gaan. Lea en haar kinderen daarachter en Rachel en Jozef helemaal achteraan. Zelf liep hij voor iedereen uit. En terwijl hij zijn broer naderde, boog hij 7 maal diep voorover. Esau rende hem tegemoet, sloot hem in zijn armen en kuste hem. Beiden lieten hun tranen de vrije loop. Toen Esau opkeek en de vrouwen en kinderen zag, vroeg hij, wie heb je daar bij je? Jacob antwoordde, dat zijn de kinderen die God in zijn goedheid aan mij, je dienaar, heeft geschonken. Toen kwamen de bijvrouwen met hun kinderen dichterbij en ze bogen diep. Daarna kwam Lea met haar kinderen en ook zij bogen diep. Ten slotte kwamen Jozef en Rachel, die eveneens diep bogen. Wat is de bedoeling van die hele schare die ik ben tegengekomen? Vroeg Esau. Jacob antwoordde, die was bedoeld om een heer gunstig te stemmen. Maar Esau zei, ik bezit genoeg, broer, hou jij maar wat je hebt. Nee, zei Jacob, als je mij goed gezind bent, neem dat geschenk dan alsjeblieft van mij aan. Want oog in oog staan met jou is niets anders dan oog in oog staan met God. En toch ontvang je mij welwillend. Neem toch aan wat ik je heb laten brengen en waarmee God mij heeft gezegend, want God is mij goedgezind geweest en ik heb meer dan genoeg. Omdat hij bleef aandringen, nam Esau het aan. Hierna zei Esau, laten we verder gaan, ik zal je vergezellen. Maar Jacob antwoordde, mijn heer weet hoe zwak kinderen zijn en ik heb de zorg voor zogende schapen, geiten en runderen. Als die op maar 1 dag worden opgejaagd, gaan ze allemaal dood. Laat mijn heer toch voor zijn dienaar uittrekken, dan zal ik hem op mijn gemak naar Seir volgen en mij aanpassen aan het tempo van het vee dat ik bij me heb en aan dat van de kinderen. Esau zei, laat me dan tenminste een paar van mijn mannen bij je achterlaten. Maar Jacob sloeg dat af. Waarom al die moeite? Het is mij voldoende dat mijn heer mij goedgezind is. Diezelfde dag nog keerde Esau terug naar Seir. Jacob echter reisde naar Sukkot en bouwde er een huis. Ook maakte hij hutten voor zijn vee, vandaar dat die plaats Sukkot heet.
Thank you.
Houd de Bijbel er, als je een Bijbel hebt, houd hem erbij. Zo handig om een beetje mee te lezen. Het was een aardige lap tekst zo. Bedankt. Lammy, verkeerd. Genesis 32 en een heel stuk in 33. Maar dat hoort allemaal bij elkaar. Ik hoop dat je het gehoord hebt. Dat je goed kon meelezen. We gaan er nog een beetje doorheen. Maar dat je hebt gezien van ja, dit hoort bij elkaar. Misschien ken je wel dat Jacob Peniel, die strijd met God, natuurlijk ken je die vanuit, of met die Godman, laat ik het zo maar even zeggen. Ken je gewoon, maar dat dat in het verband van Ezo staat, is wel heel belangrijk om te zien. Goed, strijden met God. De naam Israël heeft daar dus iets mee te maken. Het betekent niet letterlijk strijden met God, dat had ik altijd geleerd. Israël betekent strijden met God. Maar het betekent meer God heerst, God strijdt. En wat die man dan zegt is, want je hebt met God en met mensen gestreden en je hebt gewonnen. En zo wordt dat een beetje aan elkaar gekoppeld. Dus het heeft absoluut iets te maken, Israël, met strijd met God. En tegelijk denk je dan, hoe hou je het in je hoofd? Strijden met God. Wat is de kans dat je wint van God? Als je strijdt met God, de Almachtige, hoe kan je ooit winnen van God? Maar Jacob wint. Zo staat het er. Strijden met God. Tegelijkertijd ook wel een beetje tekenend voor Jacob. Hij strijdt ook met God. Of hij strijdt met het leven. Er valt ook best veel te strijden in het leven, toch? En die strijd heeft vaak ook wel weer met God te maken. En dan in dat verhaal natuurlijk ook die mysterieuze aanwezigheid van God. Zegt ook wel misschien iets over de mysterieuze aanwezigheid van God soms in ons leven. Hoe is God aanwezig? Hoe is die aanwezig in onze situaties? En hier lijkt het wel alsof God zelfs vijandig is. God komt naar Jacob om hem aan te vallen. En dat je afvraagt, wat gebeurt hier nou precies? Wat gebeurt hier? We gaan kijken in hoeverre we de vinger daarachter krijgen. Maar echt vatten. Het gebeurt ook in het donker, die strijd. En ergens is het helemaal niet de bedoeling dat je werkelijk vat wat hier gebeurt. Maar toch, we gaan zoeken naar wat hier in Gods woord is, wat tot ons komt. En die boodschap, ik denk dat we hem zullen vinden als we de vraag stellen, hoe kan het dat Jacob van God kan winnen? Dat is denk ik de mooie vraag waar we mee bezig gaan dadelijk ook. Hoe kan het dat Jacob wint van God? Wat zit daarachter? Goed. Jacob was onderweg terug van zijn tijd bij Laban. Terug naar Kanaan, waar onder andere zijn broer Esau op hem wacht. Dat was 20 jaar geleden. Dat hij Esau had bedrogen met die bedriegerij, met die verkleed als Esau en die vader ook. En dat Esau zo boos was geworden. 20 jaar geleden. Het rekensommetje, 7 jaar werken voor Rachel en dan Lea krijgen. Nog een keer 7 jaar werken voor Rachel en dan werkelijk Rachel. En dan nog een keer 6 jaar voor de dieren. In totaal 20 jaar gewerkt bij Laban. En hij wilde terug. Er was spanning in de relatie met Laban aan de ene kant. Aan de andere kant was het God die hem riep. Dat is een absolute roepstem van God, zoals Jacob ook zegt. Die zei tegen Jacob, joh, ga terug naar het land wat ik voor je bestemd heb. Hij gaat terug. Ik weet niet of het was opgevallen, was in het begin toen het net nog niet helemaal verstaanbaar was. Maar er zijn daar engelen. Het is maar 2 versen of zo. Engelen op het pad van Jacob. Ik vind het fascinerend vers. Gewoon een leger van engelen wat Jacob ziet en daarna gaat het gewoon verder. Maar het is mooi om over na te denken. Hoe zou dat voor jou zijn? Je bent op weg ergens heen. Best spannend. En je ziet engelen op de weg. Wat voor boodschap hou je eruit? In ieder geval zou ik eruit halen, God is hier op een of andere manier extra mee verbonden. God is hier op de weg die ik ga. En tegelijkertijd ook, hier zijn dingen meer dan wat je gewoon met het blote oog ziet. Hier is geestelijke dingen van God, meer dan ik met het blote oog kan zien. En daar zou ik me op voorbereiden. Engelen zijn boden van God. En dan gaat de tekst verder. En dan zendt Jacob zijn boden. Jacob zendt zijn boden naar Esau toe. Die bereiken Esau en die komen terug. En je kunt je voorstellen, Jacob, hij gaat terug naar Kanaan op weg naar Esau. Super spannend. Hoe staat Esau tegenover hem? Hij heeft Esau bedrogen. Het laatste wat hij gehoord heeft van Esau is dat Esau Jacob dood wil hebben. Esau was woedend. Maar ja, wat gebeurt er in 20 jaar? Wat is er gebeurd? Dat is de grote vraag met Esau. Hoe treft hij Esau aan? Hij stuurt dus boden en die komen terug en die brengen de boodschap. Esau komt eraan met 400 man. 400 man. Angstzweet breekt uit. Ik kan me eens bij voorstellen als je broer bedonderd, bedrogen hebt. En hij komt eraan met 400 man op jou af. Angstzweet. En dat was het dus ook. Ontzettende paniek. Hij denkt na, verdeelt zijn bezit in twee kampen. Hij denkt, als dan het ene kamp wordt aangevallen, dan kan de rest nog ontkomen. Gewoon best slim bedacht. Dat is wat hij aan de ene kant doet. En aan de andere kant gaat hij bidden. En eerder, als jullie er altijd waren, als ik hier preekte over Jacob. Ik weet niet hoeveel gebeden jullie van Jacob hebben gehoord. Het zijn er niet veel geweest. Misschien wel geen, misschien een enkel gebed. Maar dit keer, door de tijd heen en zijn ervaringen met God. Want Jacob heeft geleerd ondertussen. Jacob heeft zich ontwikkeld. Kan in zijn leven aanwijzen waar God is geweest. Dat God hem heeft gezegend. Dus hij groeit in het zien van God in zijn leven. En hier bidt Jacob echt een modelgebed. Dit gebed wat hij bidt is echt een modelgebed. Wat hij zegt is, hij roept God aan. God van mijn voorouders, Abraham, Isaac. Ik kan natuurlijk niet God van Abraham, Isaac en Jacob, want hij zei zelf Jacob. Maar voor hem is het God van Abraham en Isaac. En dan doet hij een beroep op de goede tierenheid, de goedheid. Staat er geloof ik in de MBV of liefde. De goede tierenheid van God en de trouw van God. Daar doet hij een beroep op. Ik ben het niet waard wat ik nu allemaal heb gekregen van u. Maar het is vanwege uw goede tierenheid en uw trouw. Alles wat ik nu heb gekregen. Ik ben met niks weggegaan. En met zoveel kom ik terug. Heb ik allemaal te danken aan uw goedheid, God. Dat herkent hij met zijn geestelijke oog. Hij bidt het. Dat zijn daadwerkelijke gebed. Wat we allemaal kunnen verwachten. Het God help me gebed. God bevrijd me van Esau. En de confrontatie straks. God alsjeblieft. Ik smeek u help me hierbij. En dan heel mooi. Want u hebt het toch beloofd. Jacob doet een beroep op de belofte van God, die God naar hem heeft uitgesproken. Maar God, u hebt toch beloofd dat ik talrijk zou zijn, nakomelingen, leven in het land terug zou keren. U hebt het toch beloofd. Een gebed met een beroep op de belofte van God. En in die zin is het echt een modelgebed. Het is een gebed zoals je het veel vaker op deze manier aantreft in psalmen. Zeker dat beroep doen op de belofte van God. Vind je in de psalmen, ook Mozes kan dat doen met een beroep op de naam van God. En dat is echt iets als je dit zo leest. Misschien wel in je eigen situatie, dat je zo'n gebed, dit gebed van Jacob ernaast mag leggen. En je eigen situatie erin mag bidden. En dat als voorbeeldgebed mag nemen, wat Jacob hier bidt. En dat pleit voor Jacob, voor geestelijke groei, laat ik het zo maar zeggen. Wat hij heeft doorgemaakt in zijn leerschool met God in het leven, door al het lijden heen. Hij bidt en ondertussen handelt hij ook. Hij stuurt een groot geschenk, stuurt hij naar zijn broer in etappes. Een geschenk, zoals iemand het zei, wat eerst mekkert. En daarna nog een geschenk en dat blaadt vooral. En dan een geschenk dat loeit. En dan een geschenk wat hinnikt. Esau hoort het allemaal aankomen. Ik denk tactisch dat er steeds een stukje tussen is. Ik vind het ook leuker om meerdere cadeautjes te krijgen in plaats van één groot cadeau. Hij denkt, dat zal vast ook zo werken bij Esau. Misschien vraag je je af, is dat dan wel echt? Hij bidt. Moet hij dan niet loslaten? Moet hij het dan niet aan God overgeven? En niet dan alsnog, via geschenken, alsnog proberen Esau gunstig te stemmen? Ik weet niet of hij dat dacht of denkt. Maar ergens, ik vind het wel mooi. Zo kan het prima gaan in het leven. Dat je bidt, God daadwerkelijk om hulp bidt. Maar ook slim nadenkt en je verantwoordelijkheid neemt. En ik vind het best mooi wat Jacob hier doet. Hij had zeg maar de zegen gestolen van Esau. En op deze manier laat hij zelfs, als je het heel van de goede kant bekijkt, laat hij Esau delen in iets van de zegen die hij heeft gestolen van Esau. Ergens kun je het best zo zien en is het wel mooi. En het is mooi, het is beter dan een sorry. Ik weet niet, wij kunnen wel eens gewoon sorry zeggen, maar Jacob had er niet gekomen met sorry. En ik vind het ergens hier wel mooi dat hij gewoon echt een verzoening opzoekt en komt met die gulle gaven en echt probeert Esau mild te stemmen. Het heeft wel iets moois in de menselijke relatie dat hij zijn broer opzoekt en op deze manier handelt. Acteert, zeg maar, handelt, doet naast zijn gebed. Maar ja, voor die dag van die confrontatie met Esau, eerst een nacht van weinig slaap. Een confrontatie met een man. En het is best een donker gedeelte. Het vindt plaats in het donker. En het is deels vaag, deels duidelijk wat er gebeurt. En het lijkt wel voor ons, als we hem lezen in de Bijbel, is het net zo donker, vaag en moeilijk te begrijpen wat er precies gebeurt, als dat het geweest was voor Jacob. Die worsteling met die man-God. Of God-man, wat er ook plaatsvindt. Het is mysterieus, ik vind het ook wel fascinerend en dus donker. Het is een worsteling waarbij Jacob als het ware wint. Je kan niet zeggen dat die God-man verslagen is, maar je kunt wel zeggen Jacob wint, want die man zegt dat in ieder geval. Die man onderweg zijn heup ook erbij. Jacob houdt hem kennelijk op een gegeven moment echt in de houtgreep. Ik stel het maar voor dat hij gewoon werkelijk die man in de houtgreep heeft. Zoals ik dat ook vroeger van mijn vader heb geleerd. Hoe je dat met stoeien iemand in de houtgreep hield. Had hem in de houtgreep. En die man kon niet loskomen. Probeer zoekend, hè. Te kijken van wat er nou precies gebeurt. En op een of andere manier raakt die man het toch aan. Waardoor hij onderweg raakt. Echt, er gebeurt dan iets waardoor het alleen nog maar kan vasthouden. En daarna geen worsteling meer wordt. Die man vraagt, ik wil gaan. Jacob zegt, nee, ik laat je niet los. Ik hou je vast. Tenzij jij me zegent. Kennelijk, Jacob is altijd al op zoek naar zegen geweest. En hier grijpt hij ook weer zijn kans. Hij voelt aan dat hij te maken heeft met meer dan alleen maar een man, denk ik. Iets waar hij een zegen van kan ontvangen. Dus nee, ik laat je niet gaan, tenzij jij me zegent. Dan vraagt die man, die Godman vraagt, joh, wat is je naam? Jacob. En dan, nou, Jacob, bedrieger betekent dat, hè? Hielenlichter, bedrieger, zulke soort betekenissen. Dan moet Jacob, dus heeft hij zijn hele leven al moeten zeggen dat hij zo heet. Jacob, bedrieger. En nu krijgt hij een nieuwe naam, Israël, want je hebt gestreden. Je hebt gestreden met God, je hebt gestreden met mensen. En je bent als overwinnaar eruit gekomen, als winnaar ben je eruit gekomen. Dan wil Jacob ook zijn naam weten. Van die man of die Godman waar hij mee aan het strijden is. Maar hij laat zich niet kennen. Jacob weet hem wel in de huidgreep te houden. Maar hij geeft niet zijn naam weg. Hij laat zich niet vatten. Je voelt aan wat in de oud-Oosterse cultuur met de naam. Als je iemands naam weet, dan heb je iemand identiteit als het ware. En dat zit hierin. Nee, die krijgt Jacob niet. De naam van deze Godman. Hij wordt gezegend en de man gaat. En Jacob heeft echt het gevoel, de beleving, de wetenschap, wat je het ook noemt. Ik heb oog in oog met God gestaan. Dit was God. Ik heb met God gevochten. En ik heb het overleefd. Ik heb het overleefd. Zijn naam is veranderd in Israël. Hij heeft God gezien. Hij heeft gestreden met deze Godman. Hij heeft gewonnen. Hij is gezegend, maar wel mank. De volgende dag loopt hij mank. Als hij Esau ontmoet, loopt hij mank. Ik weet niet of Ezo daarnaar gevraagd heeft, maar hij liep toen ook mank. Dan die volgende dag, dan komt het met Ezo waar hij zo tegenop zag. En heel kort samengevat kan ik zeggen, het verliep goed. Ik leg nog even de nadruk op vers 10. Zo mooi. 33 vers 10. Nee, zei Jacob, als je mij goedgezind bent, neem dat geschenk dan alsjeblieft van mij aan. Want oog in oog staan met jou is niet anders dan oog in oog staan met God. En toch ontvang je mij welwillend. En dat is wel iets moois daar. Die verhalen, ik zei net al, het is één gedeelte. Dat alles wat met God te maken heeft en alles wat met Esau te maken heeft. Alles wat met God te maken heeft, alles wat met zijn broer te maken heeft. Het hangt heel erg met elkaar samen allemaal. En hij vecht met die Godman. En dat heeft ook iets van Esau. De strijd met Esau. En hij kijkt Esau oog in oog, zijn broer, die hij bedrogen heeft, die hij bedonderd heeft. En daarover zegt hij ook, kijk ik jou in de ogen, dan kijk ik ook God in de ogen. Best mooi, als je er zo over nadenkt. En dat Jacob dat ook zo erkent. En die zegen die hij die nacht ontvangen heeft, neemt hij mee in de ontmoeting. Esau is hem gunstig gezind. Wat heerlijk moet dat zijn geweest voor Jacob. En Jacob heeft ook een mooie houding. Hij buigt een houding van nederigheid. Hij bedondert dit keer niet, maar wat ik net zei, hij laat Esau delen in de zegen die hij eerder heeft ontvangen. En Jacob ontmoet Esau in vergeving. In verzoening. En daarin ontmoet Jacob iets van God in Esau. Iets van het goddelijke. Het mooie. Vergeving. Verzoening. Dus zo even de nabespreking van de tekst. Van Genesis 32 tot en met 33 vers 17... Best een moeilijke tekst. Ook als je denkt, wat is de boodschap hiervan? En ik zei net al in de inleiding, als het gaat om die boodschap, komt er in ieder geval een boodschap, een belangrijke boodschap hierin bovendrijven. Een van de dingen die hierin leggen, als je de vraag stelt, hoe komt het nou dat Jacob een mens van God kan winnen? Strijden met God en dan toch winnen. Je hebt erover nagedacht misschien. Doe dat nu anders even. Wat jij zou antwoorden op de vraag, hoe komt het dat Jacob wint van God? Hoe kan dat nou? Winnen van God. Als ik zoek naar een antwoord, dan kom ik op omdat God een zwakke plek heeft. God heeft een zwakke plek. Waar je God op kan pakken. Om het even zo te zeggen. En dat is Gods goede tierenheid. Gods trouw. En Gods belofte. Precies waar in dat gebed Jacob een beroep op doet. Gods goede tierenheid, zijn goedheid. Zijn liefde, zijn trouw. En de belofte die hij doet. En in jouw strijd met God, in jouw gevecht met God, in jouw strijd met het leven die met God te maken heeft, is dat waar je van God kunt winnen, waar je God kunt winnen. Gods zwakke plek die je voor God kan brengen in je strijd met God. Waar je God op kan vasthouden misschien zelfs wel, zo gezegd. Zoals Jacob die Godman vast heeft, kun je God vasthouden door hem te houden aan zijn belofte die hij uitgesproken heeft. Zijn trouw en zijn liefde. En zo kan God van zich laten winnen. Dat is een uitspraak van Luther en die past helemaal in dit verband. Luther heeft gezegd, als je God zijn belofte voor zijn voeten gooit, dan struikelt God erover. En wat is dat? Best wel een mooi perspectief op gebed. voor jouw gebed ook. Wat je kunt meenemen in je gebed. Ik zei net al, het is een modelgebed. Ook in de psalmen komt dat voor. Mozes doet het op meerdere plekken in de Bijbel, waar inderdaad die bidders, wanneer ze God naderen, God houden aan zijn naam, houden aan zijn trouw, goedheid en hem daar en herinneren in hun strijd in het gebed en ook aan zijn belofte. En dat is waar God zich wil laten verbidden. Waar God zich ook wil laten veranderen. En waar God inderdaad zich verbidt. Zoals Mozes dat zo krachtig een keertje heeft gedaan. God echt heeft verbeden. En ik weet, Jezus zegt natuurlijk, je hoeft God niet te overtuigen met een omhaal van woorden of op wat voor manier dan ook. God is goed, hij is een vader en die wil zijn kinderen het goede geven. Je hoeft alleen maar om te vragen. Klopt. Ook een perspectief wat je in gebed mee kan nemen. Maar Jezus heeft het ook over aanhoudend bidden. Ook dat noemt Jezus. Inderdaad geen omhaal van woorden, maar wel aanhoudend bidden. En ook dat kan onderdeel zijn van een strijd met God. Aanhoudend bidden en het houden aan zijn belofte. En daar ontvangen we denk ik ook vandaag weer bemoediging in wanneer we Jacob als voorbeeld nemen. Maar misschien, of dat heb ik, wel de vraag, wat zit daar dan achter bij God? Wat is dat voor God die van zich laat winnen, wil laten winnen? En als ik daarover nadenk, dan denk ik, ja, God wil onze gebeden beantwoorden. God wil ons zegenen. God is voor ons. Maar God is geen hulpje. God is niet onze dienstknecht. God is geen Sinterklaas, zo gezegd. God laat zich niet gebruiken door ons. Ja, hij wil ons zegenen. Absoluut. Hij wil ons het goede geven. Maar hij wil ons niet laten gebruiken. Het is niet zo dat God zegt van prima, volg je hart. Doe wat in je opkomt, volg je hart. Ga de wereld in. En ik ben de God die jou zal zegenen. Die jou geeft wat je hart verlangt. Die jou geeft wat je denkt nodig te hebben. Dat is het niet. En dat zie je bij Jacob. Jacob die zijn broer bedriegt, zijn vader bedriegt. Die niet goed in elkaar zit, om het even zo te zeggen. En dat is niet een leven waarvan God kan zeggen, prima, ik zegen het. Doe jij maar wat jij wil. Ik red je steeds, ik zegen je steeds. Maar tegelijkertijd wil God wel zegenen. En zo werkt het denk ik ook bij ons als mensen. Als wij ons vergelijken met Jacob. Ja, God wil ons zegenen. Maar betekent dat wij kunnen doen wat we willen? Ons hart kunnen volgen? Kunnen bedriegen en God zegent ons wel? Nee. Wij moeten veranderd worden. Zodat we ook in de juiste relatie met God terechtkomen. En in de juiste relatie met onze medemens. En daar kan God ook veel meer van zijn zegen geven. Wanneer we in de juiste relatie staan met God. En in de juiste relatie met zijn medemens. En dat is wat er aan het gebeuren is in de strijd in het leven van Jacob. Door de strijd, het zwak worden, het mank worden, het tegen de muren aanlopen, leert Jacob wel ondertussen door het lijden heen, door tegenslag, door pijn heen, juist daardoorheen en met behulp van al die dingen, leert Jacob wel in zijn leven groeit hij erin in de rechte verhouding te staan met God en ook met zijn broer. En dat gebeurt ook in de strijd, in onze strijd met het leven en onze strijd met God. En zelfs kan het dan inderdaad overkomen of is het daadwerkelijk zo dat God als een vijand op ons afkomt om met ons te strijden. Dat God beproeving kan geven, als ik het zo mag zeggen. Dat God dingen op je pad kan geven waardoor je klem komt te zitten. Wat ook lijden geeft in je leven. En waardoor je leert nederiger te worden. Niet de weg van de bedriegerij te kiezen. Niet de weg van je eigen gewin. Niet de weg van waar je zelf centraal staat in het leven. En anderen er zijn om jou te dienen. Want dat, zo begint het bij Jacob. En zo gaat het vaak bij ons als mens. Maar dat je leert in die strijd van het leven, in de strijd met God, in die rechte verhouding met God te komen. En dat is dat je ontdekt, zoals Jacob dat ontdekt, nederigheid. Mank worden. Door de strijd met God, door de strijd met het leven ook mank worden. Maar daarin wel nederigheid. En denk ook aan Paulus. Die ook die doorn in het vlees had. Vind ik een mooie vergelijking met dat mank zijn. En waarbij Paulus moest leren, mijn genade is jou genoeg, dat God dat zegt. En dat is wat Jacob hier ook ontdekt. In alle nederigheid, dat hij weet, bij God moet ik met mijn gebed komen. In alle nederigheid, dat ik met alleen maar mijn stok over de rivier ben gekomen en met zoveel zegen terug ben gekomen. Het is allemaal door God. Straks de aanvaring met Esau. Ik ben volop afhankelijk van God daarin. En dus zo bidt hij ook. En hij weet, het is Gods trouw waar ik van afhankelijk ben. Het is zijn goede tierenheid waar ik van afhankelijk ben. Het zijn zijn beloftes. En daar moet ik op pleiten. En zo win ik God. Dat is waar ik de zegen van God mag ontvangen. Wat een leerschool waar Jacob doorheen is gegaan. Wat heeft hij veel moeten verduren. Man, wat heeft hij veel lijden. Wat heeft hij verlangens gehad die niet werden vervuld. 7 jaar werken en dan nog niet de vrouw van je dromen. Man, wat heeft het lang geduurd allemaal. Maar in die tijd leert hij de juiste verhouding met God. De juiste verhouding met zijn naaste. En kan hij gezegend worden en kan Gods plan door hem doorgaan. En nou, wordt hij ook ondertussen stamvader van Israël. Gods zwakke plek. Ik ga naar een afronding. Gods zwakke plek. God winnen. Gods trouw, Gods liefde, Gods belofte. In plaats van onze eigen kracht. Gods zwakke plek. Die strijd met die man, God. Als ik aan die dingen denk. Man, God. Dacht ik ook aan een ander moment. Dat God komt als een soort van man, God. Naar de mens. Ik weet niet of je nou aan hetzelfde denkt als ik. God die naar ons toe komt als een soort van God, man, man, God. Even ongrijpbaar. Wel vast te pakken. Ja, ook weer niet vast te pakken. Jezus Christus. Ik zei net, waar kun je... Hoe kun je God winnen? Winnen van God. Omdat God een zwakke plek heeft. Zijn liefde, zijn trouw, zijn beloftes. En in die Godman is God met zijn zwakke plek aanwezig en kun je hem dus vasthouden. Ik vind het een mooie gelijkenis als ik erover nadenk met Jezus Christus. Waar God ook in zijn zwakte komt, mens geworden, kwetsbaar, sterfelijk zelfs. En waaruit komt Jezus, die komt vanuit Gods trouw, vanuit Gods liefde, vanuit Gods beloftes. Jezus Christus is een en al Gods trouw, liefde en beloftes. En daar is God voor ons bereikbaar. In de man God, Godman, Jezus Christus. Voor ons bereikbaar. Vast te pakken ook. Niet te vatten, niet in de vingers te krijgen. Wel vast te pakken. Te omarmen. God te winnen. God is te winnen in Jezus Christus. Voor je te winnen. Wanneer je in Christus nederig tot hem komt. Hem beleidt als Heer. Je door hem laat dienen. Door wat hij heeft gedaan. En hem zelf dient. In Jezus Christus houden we God vast. Met een beroep op Gods trouw, liefde en zijn belofte. Nu afsluitend. Je hebt van alles gehoord. Misschien wel iets van je eigen situatie, je eigen verleden, je eigen geschiedenis, je eigen nu erin gezien. Ik hoop dat je qua gebed ook iets hebt meegekregen. Dat beroep doen op Gods trouw, Gods belofte, Gods liefde. Dat God te winnen is, dat God zich wil laten zegenen. Maar het ook zo belangrijk is in de juiste verhouding met God te komen en met je naaste. Dat dat door het lijden heen ook gebeurt in het leven. in de juiste verhouding met God, in die afhankelijkheid te komen. Ken Gods zwakte. Zie dat God naar jou toe komt. Niet als Sinterklaas, niet als een tovervee, niet als je hulpje, maar als die man God. Ook wel ingewikkeld dus, maar hij komt wel naar je toe. Misschien lijkt het wel als een vijand, vanwege het lijden wat op je pad komt. Maar weet dat hij wel komt uiteindelijk om jou te zegenen. Dat is zo goed om te weten. In het lijden, je kan niet altijd zeggen, komt van God, of zo duidelijk is dat niet altijd. Maar ook al kan God voelen als een vijand, die niet jouw verlangens vervult op dit moment, die je niet geeft wat je wil op dit moment, maar God is wel aanwezig uiteindelijk om jou te zegenen. Dat zie je hier in dit gevecht, maar je ziet het ook in Jezus Christus. Uiteindelijk is God altijd voor je om jou te zegenen, ten diepste. Ondanks de strijd die er kan zijn. En zie die houding van Jacob. Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Mooi om mee te eindigen. Ik laat u niet gaan, God, tenzij u mij zegent. We zingen verder in Psalm 34. Zullen we bidden? Vader in de hemel, ja, u bent goed. Ja, tot u moeten wij komen in ons lijden, in onze benarde situaties, in onze nood. Wanneer het angstzweet ons uitbreekt. In onze onvervulde verlangens. In ons lijden. Heer, dan komen wij tot u en roepen wij u aan in de naam van de Heer Jezus Christus. Heer, en u bent, dat is een belijdenis, u bent niet ons hulpje. U bent niet onze Sinterklaas, u bent niet ons knechtje, u bent niet onze tovervee. U bent God. De enige God. En niet onze verlangens zijn God. Niet wat wij willen is God. Niet onze gezondheid is God. Niet de zegen is God. Maar u bent God en u bent de enige God. En Heer, dat is ook wat u ons wilt leren. Die nederigheid ook. Die belijdenis. En Heer, dat is ook wat wij belijden. U bent God. U alleen bent God. En wij prijzen uw naam. Heren, wij kennen onszelf met onze verlangens, met onze lijden, met wat er speelt in ons leven. En wij willen onszelf voor u brengen. Voor u stellen. In nederigheid, belijdend dat u God bent. Biddend, Heer, ontferm u over ons. Met onze verlangens. Met onze gezondheid. Met ons. Met het lijden wat op ons, wat voor ons ligt. Met waar we in vastzitten. Misschien al heel lang in vastzitten. Heer, wilt u ons zien en we roepen u aan. Heer, ontferm u over ons. Met een beroep op uw goedheid, op uw trouw, op uw liefde. Op Jezus Christus. Heer, u wilt ons zegenen. Uiteindelijk en ten diepste weten we, heeft u heil en zegen met ons voor. En daar willen we ons naar uitstrekken. En Heer, we weten dat wij soms die leerschool doorgaan. Die leerschool naar het diepste erkennen in ons hart dat u God bent. Waartoe u ons soms ook mank maakt. Een doorn in het vlees geeft. Om tot die belijdenis te komen en echt te kunnen leven verdiept vanuit ons hart dat u God bent en wij mensen. U herder, wij uw volk. Dat u de leider bent, God, en wij uw dienstknecht. U de koning. En Heer, zie ons, leid ons, geef die overtuiging in ons en leer ons leven vanuit dat geloof dat u God bent. En tegelijkertijd, Heer, bidden we wederom. Heer, zie ons leven, ons lijden, onze verlangens. En wees barmhartig met ons. Zie naar ons om. Heer, u bent een goede vader, zoals Jezus ons leert. Dat we u mogen voorstellen als goede vader. En tegelijkertijd ontdekken we ook in zo'n tekst als dit weer dat u niet in de vingers te krijgen bent. Dat u dikwijls ook een mysterie bent, verborgen. In het donker. In ieder geval niet te vatten. En zo is het ook vaak echt in ons leven, dat u een mysterie bent. Een mysterie waarom u dingen wel doet of dingen niet doet. Heer, leer ons leven met u. Wees genadig en barmhartig, zie naar ons om en leer ons leven met u. Ook in dat mysterie. Terwijl we blijven vasthouden dat u een goede vader bent. Die ons heil en ons zegen op het oog heeft. Leer ons leven, Heer, in dat moeilijke leven. Hier op aarde. Heer, zo brengen wij onszelf bij u in gebed, in vertrouwen, in wetenschap dat we veilig zijn en dat u goed bent. En willen we ook voor de wereld bidden. Vanmorgen is al gebeden, onder andere voor Noord-Syrië. Heer, dat gaat ons aan het hart als we de nieuwsberichten horen. Voor dat deel van de wereld bidden wij ook. Heer, ontferm u daar. Heer, wat gebeurt er nu? Wat betekent het voor de wereld? Ons gebed is, Heer, ontferm u daarover. En zojuist werd er ook een gebedspunt aangevraagd om te bidden voor Nederland en de overheid. De boeren, de regering en de beleid. Minister Carola Schouten. Heer, en ook dan bidden we voor hen om wijsheid. Wijsheid voor Nederland, voor het beleid. Wijsheid voor hoe er met de boeren wordt omgegaan. Wijsheid in de regering voor Nederland als het gaat om het klimaat. Als het gaat om wat er nodig is. Heer, u roept ons op om te bidden voor de overheid. En dat doen wij, Heer. Geef wijsheid aan de overheid en ook aan onszelf om te gaan met al deze dingen. Schenk uw wijsheid en uw bescherming. En tegelijk ook dank, Heer. Dank. Enerzijds ook als we kijken naar Noord-Syrië, denk aan onze eigen overheid en hoe goed het gaat in Nederland ook. Wat gaat er ontzettend veel goed? Wat is er ontzettend veel vrede en ruimte om dankbaar voor te zijn? Ruimte die door de overheid gegeven wordt om kerk te zijn. Om te doen wat past bij een christen. We krijgen volop de ruimte. Vader, dank u daarvoor. Blijf dat zegenen. En zo bidden we, als we de week ingaan. Heer, ga met ons mee. Wees onze God. Wij uw dienstknecht. Leid ons. Open onze geestelijke ogen. Dat we misschien in wat voor vorm ook die engelen mogen zien en mogen weten. Of misschien nu wel die engelen zien in zo'n tekst als Genesis 32. En weten, in ons leven zijn engelen. In ons leven en op ons pad is meer dan wat het oog ziet. En dat is zo, Heer, want u bent in ons leven. U bent er. Leer ons leven ook deze week vanuit die gedachte. Dat de engelen op ons pad zijn. En dat we mogen gaan deze week in samen met u. Met alles wat dat betekent, wat we vandaag ook gehoord hebben. Ga met ons mee deze week ook. En geef dat wij vooral ook in de voetsporen van Jezus gaan. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Dan is er nu gelegenheid voor de collecte. En na de collecte zullen we staand ons geloof belijden met de Ik geloof in God de Vader. We mogen de zegen van God ontvangen. Open je hart voor die zegen van God. De liefde van God de Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap van Gods Heilige Geest zij met u allen.